mercy. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 68, het 7e vers. Doen wij nu belijdenis van ons algemene, ongetwijfeld en christelijk geloof En wij doen dat vanavond met de woorden van artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 18. En wij zingen daarna van Psalm 32. Het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Het zesde vers van Psalm 32. Nadat we ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus. Wij beleiden dan dat God de belofte die hij aan de oudvaders gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft. Zendende zijn eigen enig geboren eeuwige zoon in de wereld ten tijde door hem bestemd. Dewelke een dienstknechtgestalte aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is. Waarachtig aannemende ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, omdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds van de kinderen, dat hij een vrucht van de lendenen van David is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit van David, een scheut uit de wortelen van Isaï, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham, en is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in de waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 4. En we lezen samen de versen 16 tot en met 21. Lucas 4, vers 16 tot en met 21. Daar lezen wij, en hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge, en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. Toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te preken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En die schrift is Jesaja 61. En dat hoofdstuk gaan we nu samen lezen. Jesaja 61. Dan lezen wij het woord van God. De geest van de Heere, Heere is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat ze genoemd worden eiken van de gerechtigheid. Een planting door de Heere om hem te verheerlijken. Ze zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen die verwoest lagen van generatie op generatie. Vreemden zullen klaarstaan en u kudden weiden. Vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. U echter zult genoemd worden priesters van de Heere. Men zal u noemen dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidenvolken eten. U zult u beroemen in hun luister. In plaats van die dubbele schaamte en schande zullen ze juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben. Ze zullen eeuwige blijdschap hebben. Want ik, de Heer, heb het recht lief. Ik haat roof bij het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Hun nageslacht zal onder de heidenen bekend worden. En hun nakomelingen te midden van de volken. Allen die hen zien zullen erkennen dat ze een nageslacht zijn dat de Heere heeft gezegend. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad. En een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt. En zoals een tuine daarin gezaaide doet opkomen. Zo zal de Heere Heere gerechtigheid doen opkomen. En lof voor alle volken. Amen. Hier eindigen de beide schriftlezingen. Als kerntekst lees ik u de versen 10 en 11 van Jesaja 61. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en zoals een tuine daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere gerechtigheid doen opkomen. En lof voor alle volken. Tot zover. Bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Getrouwe Heere in de hemel, een voorrecht is het dat we samen mogen zijn in uw huis. De plaats waar u zich laat ontmoeten, waar uw heilstem doet horen, waar wonderen gebeuren, waar mensen tot geloof en bekering worden gebracht, waar u ons doet wedergeboren worden tot een levende hoop, opdat de verwachting van de heerlijke toekomst die er wacht voor uw kinderen ook ons deel zal zijn, samen met ons nageslacht, ook dat wordt in dit hoofdstuk steeds benadrukt, van generatie op generatie. En als we dan terugkijken, heren, dat wij geboren mochten worden, althans dat zal de meeste van ons gelden uit ouders die ons toen we nog maar enkele weken oud waren, al bij de Heere Jezus bracht. Bij het doopvond, waar het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, aan onze voorhoofden werd vastgemaakt, ten teken dat u ons eeuwig behoud beoogt. Want alleen het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. En dat dragen we nu als het beste bewijs aan onze voorhoofden, dat u geen lust hebt in onze dood, maar in ons leven. Dat we eeuwig zullen leven. En dan komt toch de vraag naar boven. Hebben wij deze zaligmaker nu lief gekregen? Is die geest ook vaardig geworden over ons? Zijn wij tot geloof en bekering gekomen? En waar dat nog niet zo is, heren, wij zullen vanavond preken, dit is de wel aangename tijd. Dit is de dag der zaligheid. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat uw lijden geloofd zijn heil en troostrijk woord. En laat dat maar diep tot ons doordringen. Dat het woord dat wij horen, een heil, dat is een woord van redding, van verlossing, van bevrijding, van vergeving. Zijn, dat is het woord van u. En u hebt nog nooit, maar dan ook nog nooit, uw woord ter aarde laten vallen, heren. Dat woord, dat is voorspoedig in hetgeen waartoe gij het zendt. En waar zendt gij het toe? Opdat wij zalig zouden worden. Daartoe bent u, o Heer Jezus Christus, immers naar deze wereld gekomen. Niet om ons te verderven, maar ons het leven te geven tot in eeuwigheid. Dat dan de geest dat heilswerk in ons hart zal voltrekken vanavond, heren. Voor het eerst, maar ook weer opnieuw, want uw kinderen zijn wellicht met honger naar uw huis gekomen, verlangen hebbend naar de gemeenschap, de gelovige gemeenschap met u. Wil daartoe de prediking gebruiken, heren. En terwijl we deze dingen zeggen, ervaren we het ook dat we zo diep van u afhankelijk zijn. Want zonder u kunnen we niks doen. Dan kunnen we niet preken en dan kunnen we niet luisteren. Heren, uw komst alleen is het die ons heil zal volmaken. Heren, neem weg alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Wil voorspoedig rijden op het woord van uw waarheid. Gedenk ons om de verdiensten van de Heer Jezus en in de vergeving van onze zonden. Wees met ons zoals we in uw huis mogen zijn. Maar er is ook nog een gemeente thuis die met ons verbonden is. Wil ook in de huis- of ziekenkamer uw woord zegenen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. De kerkraad heeft nog een aantal mededelingen voor u, die als volgt luiden. Maandag zal er catechese zijn, woensdagavond vrouwenvereniging, donderdagmorgen vrouwengesprekskring, donderdagavond kerkenraad en vrijdag tienerclub. Er zijn 3 collectors, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor het instand houden van de eredienst. De tweede collecte is voor het onderhoud van het orgel. En de collecte bij de uitgang is voor een bijdrage aan de energiekosten. Denkt u ook aan de zending evangelisatiekist bij de uitgang? Tot zover de mededelingen. En we gaan nu samen zingen van Psalm 126. En daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 126, vers 1, 2 en 3. Gemeente, de profeet Jesaja heeft nooit kunnen denken dat hij dit hoofdstuk, Jesaja 61, zou schrijven voor Jezus, die deze woorden zal gebruiken voor zijn eerste en tegelijkertijd ook laatste optreden in de synagoge van Nazareth. En Jezus mag daar uit dit hoofdstuk preken. Dit woord dat is nu vervuld geworden. Namelijk dit woord. De Geest des Heren, Heren is op mij omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen. Jesaja heeft dit geschreven. En ook hij was met de Geest des Heren gezalfd om te profeteren. Dat kunnen we begrijpen. Maar dit gedeelte, en dat blijkt als Jezus in Nazareth over deze woorden spreekt, is vervuld geworden in de komst van de Heer Jezus Christus naar deze aarde. En ja, het zal nog 7 eeuwen duren voordat deze profetie vervuld zal worden. Maar wij mogen uit het Nieuwe Testament weten dat deze woorden daadwerkelijk vervuld zijn geworden. We hebben daarom een stukje uit Lucas 7 gelezen. We moeten beseffen dat Jezus 30 jaar in Nazareth heeft gewoond. Hij is daar als kind groot gekomen, heeft daar gespeeld met andere kinderen. Is gewoon een jonge jongen geweest. Heeft bij zijn vader geholpen in de timmermanswerkplaats. Hij werd zelfs de timmerman genoemd. Dus dat betekent dat hij heel druk zijn timmerwerk ook heeft gedaan. Het zijn de werkplaats van zijn vader en wellicht ook nog daarbuiten. Dus iedereen kende hem. Jezus, de zoon van Jozef en Maria. Zo werd er ook over hem gesproken. En dan is hij 30 jaar. En dan mag hij als rabbi leren in de synagoge. En dan lees ik in Lucas 4, en hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge, en stond op om te lezen, en hem werd het boek gegeven van de profeet Jesaja. Dat is een dienaar geweest, zo blijkt uit dat schriftgedeelte, die boekrol, want dat was het, heeft overhandigd aan hem. Wie dat geweest is, weten we niet, maar dit weten we wel, dat alle dingen hem overgegeven zijn van de Vader. Het is toch wel heel bijzonder dat wij er nou getuigen van mogen zijn, hoe het boek van Jesaja en Jezus elkaar na ruim 7 eeuwen als het ware hebben gevonden. Want Jezus weet het. Hij is in de schriften doorkneed geweest. Deze boekrol is mijn woord. En deze boekrol is ook vol van mij. Dat heeft hij ook zelf gezegd. Onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. En ik lees nou verder in Lucas 4. Als hij het boek had opengedaan, vond hij de plaats die geschreven was. En dan komen voluit de woorden van ons teksthoofdstuk. De Geest des Heren, Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. En daarom, waar is dat voor dan? Wel, hij is gezalfd met de Geest des Heren, met een bedoeling. En dat wordt dan ook verwoord in het vervolg. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening van de gevangenis. In deze woorden horen wij met welk grote bedoelingen de Heer Jezus Christus gezalfd is tot Messias. Messias, gezalfde, en dan volgen de 3 ambten die hij heeft bekleed, als profeet, als die grote leraar der gerechtigheid, om, zoals we dat hier lezen, een blijde boodschap te verkondigen. En dat wil ik toch onderstrepen. Dat Jezus gezalfd is als profeet om een blijde boodschap te verkondigen. Om het evangelie te verkondigen. Dat woord evangelie betekent letterlijk blijde of goede boodschap. Want hij is niet gekomen om ons te verderven, maar om ons te behouden. Een blijder en heerlijker boodschap kunnen wij ons toch niet voorstellen. En hij is gezalfd tot priester om te verbinden, zo staat hier, de verbrokenen van hart. En tot koning gezalfd om vrijheid uit te roepen en vrijheid te schenken. En natuurlijk zijn deze woorden in de eerste plaats bedoeld voor het volk van Israël, aan wie de beloften van God zijn toevertrouwd geworden. En in deze boodschap klinkt door hoe er voor Sion, en dat staat voor het volk van Israël, verlossing zal zijn. En in dit geval duidelijk gericht op de verlossing uit de ballingschap in Babel. Een ballingschap waarin dit volk door eigen zonden en schuld terecht is gekomen. O, de Heer heeft eeuwenlang zijn getrouwe dienstrechten de profeten gezonden om ze te waarschuwen. Waartegen dan? Wel omdat ze niet de God van Israël dienden, de Heere, hun vader. Nee, de afgoden van de Kanaanieten, de Baal en de Astaroth. En zo heftig dat tenslotte de tempel vol stond met afgodsbeelden gewijd aan Baal. En de Heere geheel en al is weggevaagd uit het bestaan van dit volk. En nu mag er een blijde boodschap verkondigd worden. En dat is dit in het tweede vers. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren, van de dag van de wraak van God. Het jaar van het welbehagen is er voor al die Israëlieten die verlost zullen worden uit Babel. Die mogen terugkeren naar het beloofde land. U weet dat die straf van God over hun zonde 70 jaar geduurd heeft. 70 jaar ballingschap. Er zijn misschien wel 3 generaties geweest die daar geleefd hebben. Daar zijn generaties geboren. Daar is een generatie opgegroeid of misschien wel 2 die niets, maar dan ook niets van Jeruzalem wisten. Die het alleen maar hebben gehoord van horen zeggen. Van opa en oma, van vader en moeder hoe het was om in Jeruzalem te leven en de tempel te gaan met elkaar. Maar dat nooit iets van gezien hebben, want alles lag in puin. Jeremia heeft op de puinhopen van Jeruzalem zijn klaagliederen gezongen. Als je alleen maar zoiets hoort, ja, je krijgt dan de gelegenheid om naar huis te gaan, om weer naar Jeruzalem te gaan en naar Judea te gaan. Namelijk door een algemene amnestie, die door de gezalde des Heren Kores notabene is afgekondigd. Kores wordt door Jesaja de Messias genoemd, de gezalde van de Heren. Niet zoals de Heren dat zou zijn in zijn knecht, de Heer Jezus Christus, maar wel in het teken van de verlossing van die rest die zou weerkeren naar Jeruzalem en naar Judea. En dat is eigenlijk maar een klein getal geweest. De meeste Joden bleven achter in Babel. Vooral die jongeren natuurlijk, die hadden zich daar gesetteld, ze waren daar geboren, ze waren daar groot gekomen. Ze hebben misschien wel bedrijven opgebouwd, wie zal het zeggen. En dan alleen maar horen van alles wat in puin ligt daar, in Jeruzalem en in de omgeving. Ja, wat voor aantrekkelijks was daaraan. Als je zonder God leeft, want zo is het natuurlijk gegaan. Maar gelukkig waren er ook nog die hebben verlangd naar die terugkeer. De harpen hingen aan de wilgen, ze konden geen liederen Sions meer zingen van verdriet. Maar nu dan te horen, door de stem van de Messias, Kores, de koning van de Meden en Perzen, dat ze naar huis mochten. En ze zijn naar huis gegaan. En ze zijn weer naar het beloofde land teruggekeerd. En dan kom ik toch naar u en jou en naar mezelf ook toe. Hoe is het nu met ons? Is er iets van dat verlangen naar de Heer? Naar zijn huis, naar zijn dienst, naar zijn woord, naar zijn dag, naar de ontmoeting met hem, als straks ons leven afloopt. Hebben we hem dan in dit leven mogen ontmoeten? Gisterenmiddag was ik nog samen met mijn vrouw in het ziekenhuis in Dordrecht, om nog naar een oud politiecollega te gaan, die ook nog die jaken is geweest in de gemeente van Dordrecht. Dus we hadden een dubbele band als het ware. In het ambt van politiemannen, in het ambt in de kerk. En dan kom ik daar met onze broeder die ik dan donderdag nog aan de lijn had gehad. En hij was niet meer te bereiken. Hij is nu, zo zou ik het wel kunnen zeggen, wel haast stervende. Maar ik heb in zijn leven veel met hem mogen spreken. En dan hebben wij met elkaar gesproken over wie de Heere Jezus was voor zijn hart en voor zijn leven. En dan kwam daar een heerlijk getuigenis vrij. En dat wil ik dan ook aan jong en oud vragen vanavond. Kunnen wij met elkaar over de Heere Jezus spreken? En dan hoeft u het niet met mij te doen. Maar als u het dan maar doet met je vader of met je moeder, met je man of met je vrouw, met je kinderen en kleinkinderen. Dat levende getuigenis, dat het ervaren mag worden dat je het niet over een onbekende hebt, maar dat je het hebt over iemand die je lief is geworden, op wie je hele leven is afgestemd geworden. Want dat is wat er gebeurt als we tot geloof en bekering komen. Als wij niet langer meer met de zonde kunnen leven, dat onze zonde weggenomen moeten worden. En om dan in de prediking te horen, en dat krijgen we vanavond ook weer te horen, dat er een zaligmaker is gekomen, speciaal om zalig te maken van zonde. Speciaal om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Dat is toch een blijde boodschap, om een blijde boodschap te brengen. Dat is die enige troost voor ieder mensenkind, beide in leven en in sterven. Waar niemand, maar dan ook niemand van wordt uitgezonderd. Want wie tot mij komt, die zal ik geen zins uitwerpen. En daarom wil ik het toch vanavond een ieder toeroepen. Als gezant van Christus wegen, kom tot uw heiland. Toef langer niet, kom nu tot hem. Die redding u biedt, die ook voor u de hemel verliet. Hoor naar zijn roepstem, kom. En als u misschien denkt van, nou ja, dat is maar een Johannes de Heer liedje, dat kan, hè, dat heb ik nog wel eens gehoord in onze kringen. Dan ga ik toch maar even zeggen wat Petrus heeft gesproken. Als hij helemaal vol is van de Heilige Geest, dat er maar één naam onder de hemel, onder de mens is gegeven, door welke wij zalig moeten worden. We moeten zalig worden, omdat er buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Daarom verhardt u niet, we hebben het in ons gebed verwoord, verhardt u niet, maar laat uw lijden geloofd zijn heil en troostrijk woord. Wij hebben de opdracht als dienaren van Christus om een blijde boodschap te brengen. Opdat we verheugd zouden zijn in God naar waarde nooit te danken. We gaan daar straks nog veel meer over zeggen. Maar daar is het de Heere God om te doen. Dat hebben we ook gezongen met Psalm 32, het zesde vers. En dan wil ik nog wat zeggen. Dat Petrus ook nog zegt, vol van de Heilige Geest, met het oog op de wederkomst van Christus. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Ja, dan kom je in het nauw, hè? Een ieder. Een ieder. Wie dat ook maar is. Wat er ook maar achter je ligt. Want dat kan zijn, hè, dat de duivel je op je zonde wijst. En dat is dan altijd te doen om niet naar de Heer Jezus te gaan. Maar dit is wat Petrus zegt, vol van de Heilige Geest. Dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Daar hoeft niemand van ons aan te twijfelen. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Is dat een blijde boodschap of niet? In vers 2 staat er ook dat die boodschap bedoeld is om alle treurigen te troosten. Dat ziet natuurlijk op die mensen die de harpen aan de wilgen hebben gehangen. Psalm 126. Nou las ik een stukje bij Calvijn met deze woorden. Vond ik zo mooi. Ik denk als ze dan niet geloven als ik het zeg, dan geloven ze het misschien wel als Calvijn het zegt. Je moet soms oprecht zijn als de duiven. En slim als de slang, hè? Zegt Jezus toch? Calvijn zegt het met deze woorden. Het doel van het evangelie is dat wij verlost worden van alle kwaad en weer in vrijheid hersteld worden. En wij, nadat het verdriet is weggenomen, een geestelijke vreugde mogen genieten. Maar als wij geen deel hebben aan zo'n grote weldaad. Scherp hoor dit. Heel scherp. Maar als we geen deel hebben aan zo'n grote weldaad, dan is dat te wijten aan ons ongeloof en aan onze ondankbaarheid, waardoor wij God, die zich spontaan aan ons geeft, ja, je had het misschien niet voor mogelijk, hè, die zich spontaan aan ons geeft, afwijzen en verwerpen. En hoe heeft Jezus dat ervaren, die dit evangelie heeft gepreekt? Met name toen Jezus als de gezalfde van de Heere voor de eerste keer preekt bij zijn eigen stadgenoten. En zei dat deze schrift heden in hun oren was vervuld. En dan zegt hij er ook nog bij hoe een profeet in zijn eigen vaderland niet geëerd is. En hoe er vele melaatsen in Israël waren in de tijd van de profeet Elisa. En niemand van hen werd genezen dan Naaman de Syriër. En dan staat er, toen ze dit hoorden, werden allen in de synagoge met toorn vervuld. En ze grepen hem vast en leidden hem naar de top van de berg om hem van de steilte af te werpen. Ja, wat een haat openbaart zich. En dan denk ik, hoe bestaat het? 30 jaar met Jezus geleefd. Gezien wie hij was. En dan als hij zegt dat de schrift in hun oren vervuld is geworden, dat hij de Messias is, de gezalde van de Heere, dan de haat zo groot is dat ze hem van de berg in het ravijn willen storten. Ja, dan denk ik bij mezelf, als ik dat lees, dan moet je toch wel zo'n haat hebben. Wie van ons is in staat om iemand in afgrond te duwen, te werpen? De apostel Paulus die zegt dat het evangelie voor de Jood een ergernis is. Dat staat er letterlijk in het Grieks, een schandaal. Onverdraaglijk om het te horen. En het is voor de Grieken een dwaasheid. Maar, zegt Paulus, voor allen die geloven, is het een kracht Gods tot zaligheid. Als dit woord nou ontvangen mag worden voor wat het waarlijk is, dan is het tot onze zaligheid. Hij is gekomen tot het zijne, dat zijn de Joden, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het grootste gedeelte heeft dat ook niet gedaan. Maar, dan komt er toch nog een correctie, om het zo te zeggen, zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen Gods genaamd te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. En daartoe wordt dit evangelie ons gepreekt. Het is ervoor bedoeld om ontvangen te worden voor wat het waarlijk is. Het woord van God, kijk maar in vers 3. Om de treurigen te beschikken, sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des los voor een benauwde geest. Prachtig, verschillende beelden en toch dezelfde zaak op het oog. Opdat iedere bedroefde van geest troost mag putten uit deze woorden. Als eerste middel, sieraad voor as. U moet weten dat als men in diepe rouw verkeerde vanwege het overlijden van geliefden, Dan deed men as op het hoofd om zo in het openbaar uiting te geven aan de intense droefheid om het heengaan van een geliefde. En dan moet u bedenken hoeveel er niet gedood zijn geworden. Allereerst natuurlijk bij die strijd rondom Jeruzalem, toen de Babyloniërs voor de poorten van de stad stonden. En er heel veel Joden gesneuveld zijn in de strijd tegen de Babyloniërs. En vervolgens duizenden getransporteerd zijn naar Babel, waarbij ook de nodige het leven hebben verloren. En dan, ja, om de treurigen te beschikken, sieraad voor as. Al degenen die rouwen om hen die het leven hebben verloren. Daar wil God troost aan schenken. Door zijn woord en door zijn geest. En daartoe heeft hij zijn profeten gezonden om deze boodschap te brengen. Het is zelfs zo, gemeente, dat de Heere gaf, toen hij dit volk in de ballingschap zond, zijn knecht Ezechiël, die hij in Babel nota bene tot profeet riep, om de mond van de Heere te zijn in Babel, tot het volk van Israël, tot de Joden die vanwege hun zonde daar verbleven. De Heere wilde toch bij ze zijn. U weet wat er in het paradijs gebeurde toen wij zondigden, toen we opstonden tegen God. De Heere wilde bij ons zijn. Want de Heere God riep Adam, waar ben je? En als hij zijn zoon hier in deze, we gaan naar Advent toe, we gaan naar Kerst toe. Als hij zijn zoon naar deze wereld zendt, klinkt het, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Weet u dat wij als dienaren van Christus de plicht hebben om u te bewegen tot het geloof? Dat vervloekte ongeloof blijven koesteren. Dat kost je je eeuwige zaligheid. Een kruimeltje geloof is eeuwig genoeg. En dat wordt meegedeeld in de verkondiging van het evangelie. Daartoe wordt het je verkondigd, opdat je het inderdaad, zoals het zojuist verwoordde, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. En dan gaat de Heer het niet om een groot geloof of een klein geloof, het gaat de Heer om het ware geloof. Dat is het geloof van een drenkeling die de reddingsboei vastgrijpt, die wordt uitgeworpen in het woord van de prediking, opdat je in je zonde anders zult verdrinken. En daarom klinkt die oproep: komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Nou, de Heere die gaat hier door dat algemene amnestiewoord van koning Kores te zorgen dat ze terug mogen keren. Dat wordt ons in de versen 4 en 5 ook zo gezegd. En zij zullen de oude en verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders, dat zijn vreemdelingen, zullen staan en uw kudde weiden en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Dat is natuurlijk een heerlijke belofte. Ze gaan terug naar een land dat in puin ligt. En de Heere belooft hier, het zal jullie daar wel gaan. Zelfs andere vreemdelingen zullen het werk voor jullie komen doen in de wijngaarden. En bij de akkers, op de akkers. Dat zijn woorden die je nu nog zou kunnen toepassen op de situatie in Israël. Ja, nu is het natuurlijk alles verstoord. Maar voordat die Gaza-oorlog uitbrak, werkten duizenden Arabieren in Israël. Nu nog trouwens, Palestijnen niet, maar Arabieren wel. En duizenden die gewoon een leven leiden in Israël. Er zijn er zelfs die in de Knesset zitten. Zeg maar in de Tweede Kamer van Israël. Zo participeren ze in het leven. Als je in het centrum van Jeruzalem komt, dat zijn allemaal Arabieren die daar hun winkelbedrijfjes runnen. Duizenden winkeltjes. Maar voordat de Gaza-oorlog uitbrak, werkten er duizenden Palestijnen in Israël. Iedere dag kwamen ze bij de checkpoints langs. En dan checkten ze uit en ze checkten in. Ze mochten niet in Israël achterblijven. Ze moesten weer gewoon 's avonds terugkeren, anders werd er alarm geslagen. Nou ja, nu ligt alles overhoop natuurlijk. Het was allemaal maar ten dele. En het is nog allemaal ten dele. Want als Jezus komt, als de Messias komt, die als koning zal heersen, dan weet u dat dat koninkrijk van Jezus niet van de aarde was. Dat dachten zijn discipelen bijvoorbeeld wel en vele anderen. Maar dat was niet. Dat koninkrijk wacht nog. Het was allemaal nog in verwachting. In de tijd van Jezus was Jeruzalem bezet door de Romeinen. En het hele land trouwens. En dat heeft er enkele eeuwen geduurd. Maar Jezus heeft voorzegd dat er een einde aan die macht zou komen. En Jeruzalem in puin zal komen. En het is ook gebeurd. 70 jaar na Christus is er van de tempel en van de stad Jeruzalem niets overgebleven. En zijn de Joden uitgewaaid over de hele wereld en slot in de zogenaamde diaspora. Uitgestrooid over de hele wereld. En dan in 1948, bijzonder, dan komt er een staat Israël en dan mogen de Joden, mondjesmaat overigens hoort, terugkeren. En dan direct is er al de oorlog. Direct. En dat is echt een wonder, want dan kun je zeggen dat is een Gideons bende geweest. Tegen al die Arabieren, ik geloof dat er vijf landen zich tegen Israël keren. In oorlog, hè. Je zou zeggen, ze worden er zo onder de voet gelopen. Maar ze mogen door Gods genade en bijstand en hulp die oorlog winnen. En daarna zijn er al verschillende oorlogen geweest. Het is wel eens kantje boord geweest. En dan, ja, 7 oktober 2023. Absolute dieptepunt van jodenhaters vanuit Gaza. Meer dan 1200 joden vermoord worden op een gruwelijke wijze, afgeslacht. 250 gijzelaars worden weggevoerd, waarvan er al vele dood zijn. Die worden afgevoerd, en dat durf ik gerust te zeggen, naar een onderaardse hel. En wat zal die mens overkomen? We weten het niet. En dan, wij noemen dat een pogrom, hè, wat daar gebeurd is. Die Joden haat, ze achter de Joden gejaagd hebben daar. In het zuiden van Israël. Bij Gaza. Verschrikkelijk. Er waren enkele duizenden Palestijnen. Zwaar bewapend. Die daar huis hebben gehouden op een gruwelijke manier. Wat een angst. Wat een angst. En dan later. Meer dan 100.000 uit het noorden van Israël. Moeten vluchten als bewoners. Vanwege de raketten. En de drones die daar dood en verderf zaaien. Gelukkig weinig, maar wel veel vernielen. 100.000 mensen verkast naar het midden en zuiden van Israël. En dan, ja, wat wij toch, ja, tot onze schande als Nederlandse natie moeten zeggen. In de nacht van 7 op 8 november 2024, de schandelijke waanzin van de jodenhaat in Amsterdam. Wereldwijd. Ontzetting. Ons land haalt wereldwijd de krantenkoppen. Pogrom in Amsterdam. Pogrom staat voor uitzinnig geweld tegen bepaalde bevolkingsgroepen. En dat mag we dan wel heel van toepassing verklaren, juist op het Joodse volk. Hoeveel pogroms zijn er al niet geweest in de loop der eeuwen? We hebben het kunnen zien. Hoe Joodse mensen in doodsangst werden opgejaagd, getrapt, geslagen, vernederd, gedwongen werden om paspoorten en telefoons af te staan. Ze moesten roepen onder dwang, Free Palestine. Er wordt gesproken over de Kristallnacht in Amsterdam. Dat herinnert aan 1938, Nazi-Duitsland. In de nacht van 9 op 10 november. Een pogrom. In Duitsland. 1500 synagogen werden verwoest. 400 Joden vermoord. En 30.000 mannen naar de concentratiekampen afgevoerd. En die nacht wordt de Kristallnacht genoemd omdat er geen ruit en geen etalage van winkels van Joodse bewoners en eigenaren overbleef. Alles verwoest en kapot. Maar we zitten wel met de vraag, hoe heeft toch in Amsterdam, de stad waar zoveel Joden hebben geleefd en nog, hoe heeft dat in Amsterdam kunnen gebeuren? Hoe kan het bestaan dat wij getuigen zijn dat mensen om hun Jood zijn opgejaagd worden als dieren? Dat mannen geen keppeltjes meer durven dragen. Dat mannen, vrouwen en kinderen geen Hebreeuws meer in het openbaar durven spreken. Dat men niet onbewaakt naar de synagoge durft te gaan. Moet je voorstellen dat wij hier onder bewaking van militairen alleen naar de kerk kunnen. Dat is die situatie is in ons land. Die Joodse scholen, het zijn vestingen. De kinderen zitten achter de tralies. En ze moeten onder begeleiding van politie naar school gebracht worden. En de scholen worden bewaakt. Wat een haat. Wat een vernedering. Wat een verdrukking. En dat heeft alles te maken met de geschiedenis. De Heere gaat die de geschiedenis die de Heere gaat met zijn volk om Jezus wil. Ik kreeg gisteravond een appje met een gedicht. En ik denk dat ga ik toch gebruiken in mijn preek morgen. En het is maar een kort gedichtje. Het is geen poëzie, het is een gedichtje. En daar stond boven, hij was een Jood. Hij die droeg mijn zonde. Die mij redde van de dood. Die mijn pijn droeg in zijn wonden. Zonder klacht. Hij was een Jood. Hij die wist van al mijn zorgen, die mij tilde uit de nood en die in een nieuwe morgen stralen schijnt. Hij was een Jood. Hij die spoedig zal regeren, die mij licht en leven bood, die ieder zal vereren als de koning. Was een Jood. Hij die alles heeft verdragen en mij in zijn armen sloot, hij zal zeker aan ons vragen wat zij deden met de Jood. Dat is dus de vraag, hè? Wat denkt u van de Christus? En nu te geloven dat in weerwil van alle haat en vervolging en verdrukking Gods al zijn belofte voor dit volk gegeven, aan dit volk gegeven, zal vervullen. Die belofte van Jesaja 61 blijft staan om de treurigen van Sion te beschikken, sieraad voor as, als hun verdriet zal verdwijnen. De tijd van vreugde zal aanbreken. Vreugdeolie voor treurigheid. Vreugdeolie dat doet het gezicht blinken, terwijl droefheid het gezicht tekent met een en al somberheid. En het gewaad van lof staat er dan voor een benauwde geest, dat wil zeggen voor een angstige geest. Nou, als je angst gezien hebt, dan is het wel in Amsterdam geweest. Een benauwde geest die sluit zichzelf op, houdt zich ver van feestelijkheden. Maar bij vreugde hoort een vreugdekleed. En in vers 7 horen we van die grote vreugde. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen ze juichen over hun deel. Dubbele schaamte en schande. Ja, dat kunnen we toch wel zeggen. Dat staat hier allemaal in dit gedeelte. Dubbele schaamte en schande, dat is alles wat hun vijanden hebben aangedaan. Maar nu, en dat staat hier in de belofte, zal er gejuich zijn. En daarom zullen ze in hun land erfelijke dubbele bezitten. En dan zullen zij eeuwige vreugde hebben. Kijk, u merkt al dat die terugkeer in Babel natuurlijk een geweldig feest is geweest. Maar ondertussen is het alles ten dele. Dit ziet allemaal op die volkomen verlossing. En die volkomen verlossing, dat is niet alleen dat ze terugkeren in het land der belofte. Dat ze daar hun bestaan mogen opbouwen zoals dat nu is gebeurd. Maar u moet eens zien hoe dat land nu benauwd is van alle zijden. Van het noorden vliegen de raketten om het noorden van het westen. Uit Iran het oosten dreigt voortdurend een raketaanval. Ze weten niet wat hun boven het hoofd hangt. Zo is het nu. Maar de Heere, die zal zorgen dat dat alles gaat veranderen. Hoe en wanneer, we weten het niet. Maar dat laten we maar met een gerust hart aan de Heere over. De Heere regeert en hij zal zijn almacht tonen. En die verlossing, die betreft juist ook de zonde en de ongerechtigheden van dit volk. Want u moet niet denken dat Israël een godsdienstige natie is. Wel nee. Helemaal niet. Helaas. En nochtans bij God uitverkoren en dierbaar. Als God het zou doen met u en mijn zonde, naar u en mijn zonde. Bedenken we wel wat het betekent dat ook nu de Heere weer smeekt. Laat je met God verzoenen. Maak gebruik van de diensten van mijn zoon. Want het is Gods welbehagen dat u dit woord hoort vanavond. Ik lees in Jesaja 49. Het is te gering dat gij voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om weder te brengen de bewaarden in Israël. Het is te gering dat God alleen de God van Israël zou zijn. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen. En om mijn heil te zijn tot aan de einden der aarde. Denk eens aan Simeon als dat kind in zijn armen ligt. Niet alleen voor Israël. Nee, hij drukt dat kind nog eens extra tegen zich aan. En hij zingt het een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zijn hemelstroon. Straalt volk bij volk in de oog. Volk bij volk. Dat zijn de heiden. En Israël zal verhogen. Jazeker. Dat staat ook te gebeuren. Maar niet alleen een God van Israël, ook een God van de heiden. Dat is ook zijn welbehagen geweest. En dat volvoert hij tot op de dag van de vraag. Van vandaag. En nou is de vraag of ook wij die vreugde, het is in het gebed vanmiddag of vanavond ook verwoord in de consistorie, of wij die vreugde, dat verheugd zijn in God naar waarde nooit te danken vanwege die vergevende liefde in Christus Jezus mogen kennen. Want als dat waar is, waar de kracht van woord en geest ons heeft geraakt en wij uit het graf van de zonde mochten opstaan. En wij ons onder de genadige heerschappij van de Heer Jezus Christus hebben mogen stellen. Als het mogen weten bij u mijn Heer en mijn God verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Ja, dan mogen we hier vers 10 van harte meezingen. Ik ben zeer vrolijk in de Heer en mijn ziel verheugt zich in mijn God. Ik moet denken aan een 15, 16-jarig meisje. Maria, de moeder van Jezus. Het kind wist niet eens dat ze zwanger was. Ze wist wel dat ze zwanger zou worden van de Heilige Geest. Maar ze gaat naar haar nicht Elisabeth toe. En dat kind komt daar binnen en ze groet haar nicht. En dan roept Elisabeth vol verwondering uit. Wat is het dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Dat had de Geest haar geopenbaard. En dat kindje in haar buik, Johannes, de voorloper van Jezus, die sprong op van vreugde. Staat letterlijk dat dat kind een vreugdedansje maakte in de buik van zijn moeder. En als ze dan hoort dat ze zwanger is, dat ze de moeder zal worden van de Heer Jezus Christus, uit de mond van haar nicht, dan gaat ze zingen. Mijn ziel maakt grote heren. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Moest kijken wat dat kind mag zien. Met de ogen van het geloof. Dat ze zwanger is van haar zaligmaker, van haar Heere, van haar God. Daarom, jonge mensen, kinderen. De Heer is nog steeds dezelfde. Die wil ook aan jou die vreugde geven. In het kennen van de zaligmaker Jezus Christus. Mijn ziel, zegt Maria. En mijn God. Let op die bezittelijke voornaamwoorden. Het geloof legt altijd de hand op Jezus. Het ongeloof trekt altijd de handen van Jezus af. Nee hoor, maar het geloof grijpt aan. Het geloof ontvangt. Wat gaat er toch een aantrekkingskracht van naar buiten? En daarom is het ook zo heerlijk als je de Heer Jezus Christus mag preken. Zodat we onweerstaanbaar naar hem toegetrokken worden. En dan moest je kijken wat hier staat. Want de vreugde heeft natuurlijk een oorzaak. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Dat is nu dat gewaad des lofs voor een benauwde geest. Dat is de mantel der gerechtigheid die Jezus zijn bruid aandoet. Luther noemt dat een zalige ruil. Hij zegt, dan neemt hij dat zwarte kleed van mijn zonde neemt hij af. En dan doet hij mij die mantel der gerechtigheid, die witte klederen des heils, om een zalige of een blijde ruil. En dan zijn we bekleed met de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. Nou, dat is dit volk ook gegund. En dat wordt ons ook verkondigd vanavond. Dat is nou sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad van lof voor een benauwde geest. We hebben er ook zo van gezongen, dat eerste vers, psalm 68. Nou luister je ineens anders naar die psalm. Als je je bekleed mag weten met die mantel der gerechtigheid, gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog belonkt, weer met uw schoonheid pralen. En dat wordt dan verwoord op een manier in onze tekst in vers 10. Ik ben zeer vrolijk in de Heer en mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. We pronken dus met de veren van Christus. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. En dan wordt er een gelijkenis getroffen. Gelijk een bruidegom zich met een priesterlijk sieraad versiert. En als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Kortom. Hoe ziet zo'n bruidegom, hoe ziet zo'n bruid er dan uit? Dat ziet op de vreugde. De situatie van een bruidegom en een bruid. En het ziet ook op de schoonheid. Ze worden versierd met de gerechtigheid en de heiligheid van de Heer Jezus Christus. Ze gelijk de aarde haar spruit voortbrengt en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, dan wordt ineens een ander beeld gegeven. Alzo zal de Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Dat wordt nog eens eventjes bijgezegd. Voor al de volken, voor al de heiden. En dan zie je, we hebben nu eerst gezien in die kleding, prachtig om te zien, maar dit beeld natuurlijk van wat uit de aarde spruit, dat rijst blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van zijn hemelsboog. We gaan er ook straks van zingen. Dan wordt genade van waar het blij ontmoet, enzovoort, enzovoort. U kunt het alles bedenken. En dat is nu niet alleen voor het Jodendom beschikt, maar ook voor het heidendom. Ook voor u, voor jou en voor mij. Dan zullen we vrucht dragen. Dat is nou een vrucht die uit Christus wordt geboren. Dan blijven we in hem. En hij in ons. En dan mogen we ons verheugen in onze zaligmaker. Dan zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd. Van zere wegen. Want groot is hier een heerlijkheid. Zijn majesteit ten top gestegen. Amen. Zingen wij Psalm 138 vers 3. Laat ons danken en bidden. Heere, dat al onze trots te niet gedaan zal worden. Opdat we niet om zullen komen in onze hoogmoed. En geen gebruik willen maken van de diensten van de Heer Jezus. Die het zelf getuigd heeft, de Zoon des Mensen is niet gekomen om te dienen. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. Zo zegt u het ook woordelijk. Wat wilt gij dat ik u doen zal? En dan kunnen we het maar zeggen. Waar we hem voor nodig hebben. Heere, laat dat de uitkomst zijn voor de prediking. Voor het eerst of weer opnieuw. O, dat hartelijk toevertrouwen van onszelf aan Hem. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Heere, maak me Uw wegen door Uw woord en geest bekend. We krijgen de woorden zomaar aangereikt vanuit Uw heilig evangeliewoord. Heere, dank voor wat U ons hebt gegeven. De vrijheid, de gelegenheid om hier te zijn. Om als Maria's aan Uw voeten te zitten en zomaar stilletjes te luisteren naar wat U tot ons te zeggen hebt. En dan denken wij aan alle Joodse broeders en zusters. O Heere, wat een beweging van haat en verdrukking en vernedering. Mensen die niet meer vrij kunnen zijn in ons land. Wie had dat voor mogelijk gehouden? Maar het kwaad is er. En hoe gaat het weg? Heere, wij bidden U voor onze overheid. Er is morgen een vergadering in de ministerraad. Wat te doen? Hoe gaan we dit beteugelen? En dan een gemeenteraad in Amsterdam. Wat zou het nou eens groot zijn, Heere, als er beoefend zal worden, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeert, die mildelijk geeft en niet verwijt. U nodig hebben, in plaats van het zelf allemaal kunnen en kennen, hebben we nu gehoord en gezien waar het op uitloopt. Dan kunnen we 800 politiemensen op een plek neerzetten. En het kwaad gebeurt als al 600 politiemensen naar huis zijn gestuurd. Heere, dat zulke dingen toch eens tot nadenken mogen stemmen. We dragen ze van harte aan U op. En zeker ook al die Joodse mensen in Amsterdam. En daarbuiten, want het blijft niet beperkt tot onze hoofdstad. Ontferm U over hen, Heere. Neem ze onder Uw hoede. En geef dat het toch weer leefbaar voor hen zal worden. Dat die verantwoordelijkheid echt gevoeld zal worden. Door een ieder die daar iets in te zeggen heeft. Heren, wij bidden U voor deze Uw gemeente. Voor jong en oud. Wat een genade dat ze er nog mag zijn. En geef dat ook wij onze verantwoordelijkheid mogen nemen. En dat ook in onze gebeden deze zaken bij U bekendgemaakt worden. Vergeef het tekort, Heer, het zondig ook in spreken en in luisteren. Ga met ons de nieuwe werkweek in. Geef dat de woorden die we vandaag gehoord hebben, de energie mogen betekenen voor ons alledaagse leven. Geef dat we ook getuigen mogen zijn, Heer, in ons doen en in ons laten, in ons spreken. We vragen het U alles om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 85, de versen 1 en 4. 1 en 4 van Psalm 85.
Thank you.
Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen. Zeker.